Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Maarten, ja. Ik heb het gevoel dat ik heel veel FIFA-spelers ga beledigen deze aflevering.
Dat gevoel heb ik ook.
Ja.
Dus maak je borst of borsten,
ja,
of borstpartij.
Ja, maak het allemaal nat.
Maar
we gaan het ook over de schoonheid van games hebben.
Zeker.
Toch?
Ja.
Over de schoonheid van bijvoorbeeld Cocoon.
Cocoon, nieuwe game.
Ja.
Tears of the Kingdom. Grote aanrader.
Ja. Ga lekker luisteren. Ga lekker zitten. We zijn er weer.
Let's go.
Ja. Hallo lieve luisteraars.
Daar
zijn we weer. We zitten er weer.
Ja.
Aflevering 19 alweer.
Och.
Ja, dat zijn er toch wel een hoop. Hè? 19 afleveringen.
Best veel.
Ja, en jullie zijn er ook allemaal weer. En dat stelt ons heel gelukkig.
Nee,
het stelt ons gerust en prijst ons... Nou ja, dat gaat nu al heel goed.
Het prijst ons rijk.
Het prijst ons,
het
rijk.
Prijst ons rijk.
Dat jullie, lieve luisteraars, hier weer aan het...
Met z'n allen bij elkaar zijn gekomen.
Luisterapparaat gekluisterd zitten.
Yes.
Is het een speakertje? Is het een koptelefoontje?
Whatever.
Mag allemaal.
Ja, het mag allemaal.
Het mag allemaal. Ja, we zitten... Het is een grijze dag.
Ja.
Het is een mooie... Het gaming seizoen is weer aangebroken qua weer, vind ik.
Ja, het gaming wel halla. Gewoon ja,
grijze luchten, precies.
Maar het is ook nog lekker buiten, hoor. Kom
dit
met, dit de
is
motor
toch wel
hierheen.
Echt... Ja, oh ja. Echt lekker. De motor.
Ja, heerlijk.
Ja, fijn. Laten we er maar gewoon induiken, hè?
Cocoon hebben we allebei gespeeld.
We hebben allebei Cocoon gespeeld.
Op hoeveel... percentage
zit
jij?
Ik zit op 86%.
Dan ben je heel wat verder dan ik.
Okay,
ik zit op 40.
40, oké. Okay. Ben ik bijna meer dan twee keer zo ver.
Meer dan twee keer
ik
zo ver.
Ik vind het heerlijk dat er een percentage is. Dat je
daar hou ik zo van.
Gewoon heel precies dat je dat kan zien. Dat is ook dus...
Bij de PS5 vind jij dat fijn, hè?
Ja, dan ging ik steeds even na een sessie even checken hoeveel verder ben ik met Final Fantasy. Ook omdat ik natuurlijk een beetje naar het einde toe aan het werken was. Want ik de game... ik had het wel gezien eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, met Final Fantasy 16. Maar ik hou ervan. Dat je gewoon heel precies weet waar je bent. En waar in de boog je zit.
Ja, je kan toch ook bij die PS5. Ik heb dat zelf nog nooit gedaan. Maar dat je dan in het openingsminuutje ook bijvoorbeeld sidequests ziet waar je bent. En dan kan je dan meteen beginnen.
Oh, wauw.
Ja, dan kan je daar gewoon op drukken. Dus stel jij zit op punt X in de game. Dat jij hier bent in de main story. En je hebt 5 sidequests die je kan beginnen. Dan kan je al vanaf het openingsminuutje op zo'n sidequest drukken. Dan zie je daar ook het percentage van.
Ja, dat heb ik gezien. Maar kan je dan ook meteen...
Dat
daar...
schijnt.
Oh, wauw. Dat is schijnt.
Ik heb het nog nooit gedaan.
Ja,
maar ik vind hier heel fijn, die percentages.
Ja, precies. Ja, het is ook een vrij korte game. Volgens mij 5 uurtjes of zo. Dus,
ik zit er dan 2 uurtjes in of zo.
Ja, precies. Ik heb een uurtje of 4. Denk ik.
Ja, ik vond het echt wel een hele aangename verrassing.
Ik ook. De aankondigingen of de mensen die hem van de pers die hem hadden gespeeld, die hadden ook wel, volgens mij was dat, ik weet niet meer welke conferentie, E3-achtige tijden.
Mm-hmm.
Toen waren er al goede geluiden. En het is dus de game van een deel van de makers van Limbo en Inside. Het zijn twee...
Oh, niet dezelfde studio.
Nee, het is een nieuwe studio, want die studio is eigenlijk opgebroken in 2 studio's.
Mm-hmm.
Waarvan dit toch wel het meeste talent zit wel in deze studio. Want de andere studio heeft ook een game uitgebracht. Vorig jaar volgens mij die iets minder goed is ontvangen. Moet ik even opzoeken hoe die heet, maar misschien plak ik dat er wel in.
Mm-hmm.
Bij deze, die game heette Somerville. Maar dit is, het heeft echt die vibe. Dus het, de bird eye view. Het is een isometrisch aanzicht. Dus je ziet je karakter van schuin boven. En het is echt een puzzelgame. Je hebt geen combat eigenlijk. Je hebt wel boss fights.
Ja, maar altijd in... Ik vind het zo mooi elegant, want je kan maar één ding doen.
Precies.
Een bolletje oppakken.
Ja.
En weggooien.
Ja, precies. Ja. En soms activeer je iets, een switch. Dat is het eigenlijk.
Ja, ja. Je kan, het deed me heel erg denken aan Dark Souls. Grappig genoeg. Omdat je niks... Omdat in Dark Souls ook in het begin is dat zo grappig. Dat je in een normale game kan je over een hekje klimmen of wat dan ook.
Ja.
En bij Dark Souls is het soms één treetje op. Nee, daar kan je niet heen.
Ja.
En dan moet je een heel... Moet je echt een tocht van 10 uur om aan de andere kant van het hekje te komen.
Ja.
En hierbij kan je ook niet van platformpje, je kan niet springen.
Nee.
Het is gewoon heel beperkt. En in die beperking word je gedwongen tot het doen van hele simpele, maar soms hele moeilijke puzzeltjes.
Ja,
soms kwam ik er ook echt niet uit. En dan bleef ik maar doorgaan.
Ja.
Mijn kop tegen de muur. En dan bleef het is zo simpel.
Ja, uiteindelijk is het dan zo simpel. Ja. En dat is het briljante.
Ja, het is echt briljant.
Ja, en de soort van centrale mechaniek is dat je bent dus een soort van een soort klein mensje. Een soort van mix tussen een mens en een vlieg eigenlijk.
Ja.
Dus je bent een klein poppetje met beentjes en vleugeltjes.
Lange vleugels.
Ja, lange vleugels. En je loopt rond. En de game begint in een soort woestijn. Achtige wereld met ook wat water hier.
Ja, meteen Journey. Ik dacht in het begin, dit wordt een Journey game.
Ja,
zo het begin in de muziek en toen ging het vrij snel. Oh nee, het is toch iets anders.
Precies, ja. En op een gegeven moment kom je op een soort punt waarin je... je gaat ergens op een platformpje staan dat een soort licht geeft en dan druk je op een knop. En dan vlieg je uit de wereld waar je in zit.
Mm.
En dan sta je in een nieuwe wereld naast de wereld waar je net in zat. En die wereld waar je net in zat is dan eigenlijk een bal... Die je op kan pakken en mee kan nemen door de wereld. En die bal gebruik je dan weer om puzzels op te lossen in de wereld. Dus er ontstaat een soort van Asher-achtig gevoel van een wereld in een wereld in een wereld. Je kan werelden ook weer in andere werelden meenemen.
Ja, geweldig. De eerste keer dat gebeurt, dat je die wereld in die wereld via dat badje meeneemt.
Ja.
Ik had echt het eerste half uur dat mijn mond echt open ging.
Precies.
Gewoon heel vaak. Dat ik dacht... het wordt een soort heel spiritueel, bijna multidimensionaal idee of zo.
Precies, ja. Heel knap gedaan. Het is ook... Ik heb voortdurend het idee dat ik het... Dat ik echt moet graspen, zeg maar. Ik probeer het de hele tijd te begrijpen wat er gebeurt. En het is net precies begrijpelijk genoeg om erbij te blijven en om de boel te blijven oplossen en te weten waar je zit. Maar af en toe valt het ook weer weg. Bijna als een droom die je weer vergeet.
Ja.
Terwijl dat je denkt, oké, nu weet ik het. Ja, dit is daar. Ik moet die wereld in deze wereld meenemen, zodat ik dat ding kan activeren.
Ja.
Als ik dat heb gedaan, kan ik weer terug, zodat ik... dan dat platformpje aan de andere kant heb in die wereld. En et cetera. En zo stapelt het op. En soms denk je echt van... waar ben ik mee bezig? En dan plotseling valt het kwartje weer.
Ja.
En dan kom je weer verder.
Ja, echt heel knap. En het is ook heel knap hoe het je heel erg... Het is zo goed gedesigned dat je op een heel intuïtief niveau... door die game gaat. Dus ik had... Soms dan kom je even vast en dan moet je echt denken.
Ja.
Maar eigenlijk moet je gewoon maar doen. En dan kom je er wel.
Ja.
En ik moest ook... Ik dacht ook... Ik voelde me ook echt dat vliegje.
Ja.
Zeg maar. Ik dacht van, dit is... Ik kwam op een gegeven moment op een idee. Dan dacht ik, terwijl ik aan het spelen was van... Dit is eigenlijk worden wij, spelen wij gewoon een natuurelement. Gewoon een vliegje hoe zit het met die bloemen en stuif?
Mm.
Hoe werkt dat? Weet ik
veel. De bloemetjes en de bijtjes.
De bloemetjes en de bijtjes. Ja. Ik dacht, die hebben ook geen idee wat ze aan het doen zijn. Als je zo'n bij even ondervraagt van, dit moet ik doen, zodat mijn soort, die doet dat gewoon.
Precies.
En ik voelde me ook echt op, ik zat ook soms te denken, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Maar ik deed het gewoon.
Ja.
Allemaal.
Ja.
En dat vond ik heel, en toen dacht ik, wat nou als, heel veel simpele natuurelementen, zoals de bloemetjes en de bijtjes, dat het eigenlijk spelletjes zijn, simulaties, voor zeer hoge dimensionale wezens. Veel intelligenter dan wij. Misschien is, weet je wel, misschien is een draaikolk in het water eigenlijk gewoon een spelletje van een heel slim beest in een andere dimensie. Die gewoon even wil chillen en die wil gewoon even een simpel spelletje spelen.
Ja, zo voel je je wel.
Zo als voel je
deze,
echt.
Ja, die macht heb je. En ook omdat de wereld zo heel mystiek en je hebt het gevoel, er zit, zit echt een verhaal achter. Je bevrijdt iets of je ontwaakt bepaalde, bijvoorbeeld die bosses, die ontwaak je dan en die vind je dan weer ergens anders in de wereld. Dan krijg je nieuwe krachten. En je voelt dat er onder de oppervlakte echt heel veel ja, een soort lore is, verhaal is.
Ja.
Wat toch meekomt. In dat opzicht lijkt het ook weer op Dark Souls. Dat je, ja, je voelt de aanwezigheid van de geschiedenis en het verhaal wat er wordt verteld. Ja. En het is aan de andere kant ook weer heel abstract en ongrijpbaar.
Ja, jij bent echt een klein tandwieltje in een heel belangrijk proces.
Ja.
Maar je weet niet wat dat proces is. En toch doe je het.
Precies.
Dat vind ik wonder. En dat is ook heel erg inherent aan games. Weet je wel? Je wordt wakker. Daar is een deur. Je gaat er doorheen. Maar waarom ga je eigenlijk door die deur?
Ja, precies.
Je kan ook gewoon blijven liggen.
Ja.
Maar je doet mee in een systeem.
Ja.
Je bent eigenlijk een slaaf.
Eigenlijk wel.
Een soort, eigenlijk Bioshock. Heb je Bioshock nou gespeeld?
Nee.
Nou ja, je gaat hem denk ik toch niet meer spelen.
Nou ja, who knows? Lieve luisteraars, even een waarschuwing. Er komen wat spoilers aan voor Bioshock 1. Zap even door naar 10 minuut 20 en dan kan je weer veilig verder luisteren. Dankjewel.
Who knows? Nou ja, dat is een beetje de premisse van Bioshock. Dat je eigenlijk op een gegeven moment op de helft van de game kom je erachter dat alles wat je doet was gepland. En wordt eigenlijk jouw functie als gamer in vragen gesteld.
Ah, ja.
Dat je dacht, oh ja, ik doe maar gewoon wat. Maar ja, ik doe dit omdat dit entertainment is. Omdat ik gewoon bezig gehouden wil worden. Maar je neemt gewoon deel aan een dingetje. Je hebt eigenlijk geen idee wat dat dingetje is.
Nee, precies. Ja. Ja.
Vond ik hier ook wel mooi. Misschien jij weet het waarschijnlijk beter dan ik, omdat je veel verder bent. Maar misschien draag je wel bij aan een verschrikkelijk iets.
Who knows? Ja, nee, dat weet ik ook nog niet.
Nee,
ik ben nog gewoon echt dik in de puzzels. En ik denk ook dat net zoals Inside had natuurlijk ook dat het... ik wil dat ook niet spoilen, maar dat heeft een geweldig einde. Het is echt de moeite waard om die game alleen al voor het einde te spelen.
Och, ja.
En de puzzels daarin zijn ook heel goed. Ik vind Limbo in dat opzicht minder goed. Dat is de eerste game van zeg maar deze gameontwikkelaar. Als we het simpel willen houden. En Inside, de puzzels zijn veel... die puzzels hebben hetzelfde. Dat je gewoon het maar doet. En je ziet je poppetje eigenlijk het gewoon maar doen. En je denkt, je bent net erbij.
Ja.
Net genoeg. Om dat poppetje de input te geven die je nodig heeft om die puzzels op te lossen. Maar het is bijna een soort flow state waarin je die puzzels oplost.
Ja.
En dat heeft dit ook. En Limbo was iets meer nadenkerig en iets...
Limbo was nog een beetje het idee van...
Ja.
Kijk eens hoe mooi een 2D-ding artistiek kan zijn.
Ja.
En,
er zaten wel een paar epische scènes in, bijvoorbeeld met die spin.
Met die spin, dat was heel eng.
En hij, die ontwikkelaar had een enorme angst voor spinnen. En heeft zich eigenlijk gewoon... daarin gestort, ook om daar overheen te proberen te komen. Volgens mij heeft het hem helemaal niet geholpen.
Nee,
maar hij moest, want
goed.
Het is echt de naaste spinnen-scène die ik ooit ergens heb gezien. Dus je hebt een bosfight met een spin. Die
hoe zit het nou? Ik ben
je moet hem uiteindelijk... Je loopt naar hem toe. Het is een 2D-game. Alles heel erg een soort van silhouetten en zwart-wit. En je ziet de silhouet van een grote spin. Echt een enorme spin. Dus echt drie keer zo groot als dat jij bent. Met enorme lange poten. Dan loop je naartoe en dan komt hij achter je aan.
Ja.
En dan kan je net over een randje springen, volgens mij. En als je dan dichtbij genoeg bent, dan steekt hij zijn poot naar je uit. Om je te steken. Als je dan net op tijd weg bent, dan kan je die poot pakken. En die trek je dan uit.
Ja.
Totdat hij geen poten meer heeft.
Oh,
dus op een gegeven moment
gruwelijk.
Is het echt een enorme bol met één zo'n poot die nog een soort van... echt voor mensen met spinnenangst is het echt de absolute horror.
Gruwelijk.
Zelfs voor mensen zonder echt spinnenangst. Dus, maar dat een soort van... Ja, de gruwelijkheid van de natuur, en dat heeft deze game ook wel. De soort van rugzichtloosheid en de hardheid van die systemen die maar gewoon doorgaan en geprogrammeerd zijn om te doen wat ze doen. En dat doorbreek je eigenlijk een beetje als karakter ook hier. Van er is iets gaande en jij komt langs om toch dingen een andere kant op te sturen.
Ja.
En,
maar ondertussen neem je toch deel aan de gruwelijke cyclus. Nou, zoals bij dat Limbo, dat vind ik heel erg knap als een game dat doet. Dat je op een gegeven moment je eigen handelen gewoon heel erg... in vragen stelt. Ja, wat is het net? Dat je
in twijfel
trekt. Dat je, zoals ook bij Shadows of the Colossus, en dat je denkt, oh, maar wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
Ja,
dat is heel vaak met een beest in een, ook bij Zelda, die kikkers in die grotten.
Ja, precies hetzelfde. Die staan daar gewoon te chillen.
Die zijn gewoon te chillen.
Ja, ik heb het met Starfield nu ook. Ben ik ook nog veel aan het spelen. Ben ik enorm van aan het genieten nog steeds. Maar daar heb je hetzelfde. Dus dan land je ergens op een planeet en daar lopen gewoon creatures rond. Een soort koeien, bij wijze van spreken. Maar dan zien ze er een beetje aliens uit. Alienachtig uit. Of niet per se koeien. Het zijn vaak een beetje insectachtige beesten. Altijd verschillend. En die kan je gewoon met rust laten. De meeste die vallen je ook niet aan. Maar het is zo dat de game bijvoorbeeld... Ik probeer nu mijn stealth te upgraden. Mm-hmm. En dan moet je een x-aantal stealth kills doen. Of stealth aanvallen doen.
Ga je lekker die koeien.
Ja, dus dat is natuurlijk perfect. Want je gaat op je hurken zitten. Dan ga je in een soort van stealth mode. En dan... Ja, zij hebben een hele lage perceptie. Dus zij gaan jou niet zien. En dan kan je gewoon heel makkelijk... Gewoon weer even een paar puntjes. En dan voel ik me echt bezwaard. Want denk ik,
terecht.
Ik kom hier aan als een soort kolonist. Weet je wel? Ik kom hier gewoon sowieso al van... Deze wereld is niet van mij. Nee. Ik kom hier langs alleen maar om te harvesten. Weet je wel? En te halen. En ik voeg verder heel weinig toe. Alles wat ik toevoeg maakt de wereld eigenlijk alleen maar lelijker.
Ja.
En dan kom ik ook nog eens alles wat mooi is en leeft hier... Platleggen. Om een paar puntjes te scoren.
Het is ook de verschrikkelijkste reden om vermoord te worden, denk ik.
Waarom dus, ben je
kijk, als iemand mij nou zou opeten?
Gerrit vermoord,
omdat die moordenaar er beter in wilde worden. Die wilde beter worden in dingen vermoorden.
Ja, precies.
Dan heb ik liever dat je me opeet. Of dat je kwaad op me bent. Maar waarom? Ik wilde je beter in worden.
Ja, precies.
En, verschrikkelijk.
Maar goed, dat...
Maar dus dat doet die game heel mooi. En wat je net ook zei, vond ik eigenlijk heel mooi filosofisch van je bent een soort, je bent bijna niet in de bewuste staat om te beseffen wat je doet in het spel, maar je doet het toch.
Ja.
En dat is ook, dat is eigenlijk de oorzaak van alle ellende in de wereld.
Ja, zeker.
Toch?
Ja.
Ik heb net afgelopen week een nazi gespeeld. Een nazi, een vuile nazi. En echt een niet badass nazi. Dat is dan weer cool, maar echt gewoon een heel verwerpelijk... Ja, gewoon de duivel eigenlijk. Gewoon een verschrikkelijk mens.
Ja.
En dat hele systeem kon ook daarom bestaan. Omdat net niet dat volledige bewustzijn, maar wel alleen maar je eigen omgeving kennen.
Ja.
Weet je, in Cocoon kennen wij gewoon een omgeving. Ja, we willen door in dit puzzeltje.
Ja.
En...
ongeacht wat voor schade we misschien aanrichten.
Ja. Ja. Terwijl, het is grappig dat we op dit idee komen. Want het is niet dat je heel veel schade aanricht.
Nee,
totaal
niet. Nee, maar je weet toch niet precies...
Je voelt niet waar je aan bijdraagt.
Je doorbreekt iets wat gaande is. Of je doorbreekt misschien een status quo. Of de wereld voelt passief totdat jij langskomt om die stilte te doorbreken. En je weet eigenlijk niet wat je in gang zet.
Nee.
En dat is wel veel, want... Je voelt wel dat er van alles wakker wordt. Maar wat je wakker maakt, voelt wel... Je hebt bijvoorbeeld vroeg in het spel zo'n lampje wat je gaat volgen. Dus een soort van een kleine soort drone eigenlijk. Fungeert ook wel als een sleutel. Waarmee je bepaalde grote deuren open kan maken. Dus je moet dat lampje, dat haal je dan uit een bepaalde wereld. Dat gaat je dan achtervolgen. En om bij dat lampje te komen, moet je een aantal puzzels oplossen. En dan ga je weer terug naar een andere wereld om de deur waar je dat lampje... achter moet laten, ook weer mee moet nemen. En dat voelt wel alsof je een soort band hebt met dat lampje. Er zit een soort karakter in.
Ja, zeker.
Ja,
dus, ook die geluidjes, denk je meteen, een vriendje.
En het voelt wel alsof dat een soort van de goeie zijn. Die bollen die je meeneemt, dat heeft ook heel erg veel... Ja, het is gewoon een bol, een soort een bol met een kleur.
Een knikker eigenlijk.
Een grote knikker. Precies.
Ja.
En ik heb ook nu heel erg van... Ik heb er nu, 3 of 4 verzameld. Volgens mij, ik denk dat er 5 of 6 misschien in de game zijn in totaal. Dus het is niet een enorme hoeveelheid van die knikkers. Maar als ik er dan eentje moet achterlaten en dan... Ja, soms moet je er een achterlaten ergens om iets activeren. En dan ga je weer heel ver weg en denk ik... Oké, nou, ik hoop dat dit, weet je wel, goed gaat. Want als ik die kwijtraak, dan is het gewoon voorbij.
Dan ben je gewoon een universum kwijt.
Natuurlijk, precies. En natuurlijk gebeurt dat niet. Want het is een game. Maar ergens heb je toch die angst van... Oh, ik wil het eigenlijk niet achterlaten. Weet je?
Kon
ik
maar het gewoon is zo knap gedesigned dat je... Dan kom je dus een half uur later weer ergens. En dan ligt het bolletje weer op die plek waar je hem hebt achtergelaten.
Ja, precies.
Het is echt heel knap.
Ja.
Die flow is echt super goed gedaan.
Ja, echt een geweldige game. Ik ben heel benieuwd naar het einde. Want die
je bent er ook bijna.
Ja, precies. Ja. Ik denk dat ik later vandaag... Ik hoopte nu het uitgespeeld hebben, maar... Ook wel lekker dat ik nog wat heb.
Want ik zat vanochtend op 30% en ik heb een half uurtje gespeeld. Dus zat ik alweer op 40.
Ja, het gaat snel.
Het gaat heel snel.
Ja, wat ook goed is. Want het deed me...
Het is fijn.
18 uur.
Nee, gewoon een goede kleine bite-sized ervaring.
Precies.
En het deed me ook heel erg denken die een heel universum in een knikkertje wat je bijdraagt. Heb je Man in Black wel eens gezien?
Ja.
Vast wel, dat eind. Weet je, dat eindshot
Dat is ook dat.
Ga dat even, als je dat niet kent, ga dat even kijken op YouTube. We eindigen op Will Smith in die scène. Gewoon zijn laatste shot. Hij zegt nog iets cools. De camera pant uit. Je ziet, een wijk in New York. Oh, heel New York. Oh, Amerika. Oh, de wereld. Zoomt steeds verder uit. Oh, het Melkweg. Oh, het Melkweg is weer een cluster van dit of dat. Gaat ver, 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 ver. En dan blijkt het allemaal in één knikker te zitten. Dan zie je een bol met knikkers. Ja. Dan zie je een soort octopusachtige wezens die knikkers in zakjes doen.
Ja.
Als een soort, in een soort fabriekje of zo. Ja. Ja, dat vond ik zo geweldig.
Zeker, ja. Ja,
deed
ja.
het me heel erg aan denken.
Ja, precies. Ja,
ja, en ik vind ook het... De movement van je vliegje zo goed ja, gedaan.
Geweldig.
Zo
ja.
parmantig.
Precies.
Ook niet zo, oh hier. Dat droeg ook bij aan dat je gewoon een natuurrol vervult.
Mm.
Dat je loopt daar niet een soort als Nathan Drake een beetje rond. Nee. Oh, het is echt gewoon, pieuw, ja. gewoon op je doel af.
En veel toewijding.
En je doet het meteen.
Ja, ja zeker. Dat ja. is, daar voel je ook, want die game is lang in ontwikkeling geweest. Dus 6 jaar hebben ze eraan gewerkt.
6 jaar, wauw.
Ja.
Wow.
ja. Dus en dat voel je wow. in dat soort dingen. De absolute perfectie in de movement. Want ja, de movement. Je bestuurt de game echt alleen maar met de control stick en 1 actieknop. Dat is het. Weet ja. je hebt geen andere. Je kan pauze doen natuurlijk, maar that's it. Dus al die acties en al die animaties die zijn zo belangrijk. Omdat het enige is wat je doet. Daar, dat is wat je doet in de game. Je loopt rond en je interact ja. met objecten. Ja. Dus daar zit zoveel gevoel in. Dus als je een stukje loopt, dan zit het meteen, dat voelt gewoon, oké, de en dat zijn allemaal kleine dingen, de acceleratie van die character. En ook bijvoorbeeld als je, soms dan loop je een klein stukje, dan is de snelheid ook anders dan wanneer je een heel end moet lopen, dan versnelt hij een beetje.
Mm.
Maar je hebt geen run button of
nee, nee.
Dus de game weet gewoon, oké, nu moet hij weer terug naar dat punt. Dus we versnellen zijn loopsnelheid wow. een beetje. Dus dat voel je dan ook, dat er wat meer haast achter zit. Alsof hij, de karakter zelf weet van, oh, ik moet nu een eentje rennen. Ik kan wel iets meer vaart maken.
Ja.
Weet je wel? Dat heeft de soundtrack trouwens ook, vind ik.
Ja.
Die gaat heel mooi mee met dat je het gevoel hebt alsof de soundtrack je eigenlijk de goede kant
stuurt,
op stuurt
ja.
van oh ja. nu, weet je, als het heel minimaal is, dan is het misschien, het is een beetje van warm of koud, weet je wel, wat je vroeger wel eens speelde van als je in de buurt was ja. van iets wat verstopt was, van ja, nu zit je warm en koud voelt, dan is de soundtrack heel heel kaal en desolaat, en dan komt er een soort van ja, weet ik veel, een melodietje in of een bepaalde layer erbij. En dan voel je, oh ja, hier zou ja. ik het wel moeten zoeken.
Ja, zo kwam ik echt erachter dat ik een puzzeltje had opgelost. Omdat die muzikale feedback, toen
precies.
liep ik over een, had ik dat balletje weer juist op de goede positie. En ik kwam er maar niet achter. En toen liep ik over een bruggetje. En toen,
ja.
en toen dacht, oh, ik zit goed.
Ja,
ik
precies.
zit goed.
Ja, dat, ja. En een van de ja, studio, of de soundtrackmaker, degene die soundtrack heeft gemaakt, die... dat is ook gewoon een van de leads van de studio. Weet je, dus dat zegt ook wel wat. Dat is echt, de muziek is echt essentieel onderdeel.
Die hebben ze meegenomen.
Ja, ja, zeker. Ja, Cocoon.
Vet.
Volgende
ja.
week hebben we hem allebei
volgende
gespeeld.
Volgende week hebben we hem uit.
En hij is uit op alle platformen. Ik heb nog even gekeken. Dus op PC, Xbox, PS4 en PS5. En op de Switch ook.
En dan,
€25.
€25. Het is, ja. het is het absoluut waard.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat ik echt heel blij ben dat hij op Game Pass
ja.
staat.
Same. Ja, dat is ja, dan weer zo'n...
Echt heel fijn. Anders ja. denk je, oh, 25 ja, euro ga ik precies. dit spel spelen. Nu begin je ja. hem gewoon
ja.
vet.
Ja, ja zeker.
Echt heel welke studio ook weer? Hoe heet de studio?
Ja, dat is een... Even kijken hoor. Geometric Interactive is de studio.
Geometric Interactive.
Ja. Uit Denemarken, Kopenhagen.
Goed gedaan, jongens.
Ja, netjes.
En meiden.
En meiden.
Ja,
ja. Ja, ik ben dus nog steeds bezig met Starfield, wat ik al zei. En ik geniet er nog steeds enorm van. Ik heb dus de main quest een beetje opzij gelegd. Daar hadden we vorige week ook over. Maar ik zat op een punt dat ik dacht, oké, nu voelt het wel natuurlijk om even wat side dingen te doen. En ja, ik heb heel veel plezier in die game. Het is gewoon, ja, echt, ik hou er gewoon van. En je kan er zoveel over zeggen wat niet goed is. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. En het is misschien ook een 7'tje. Maar ik vind het echt een... de hele tijd toch die cijfers erin gooien.
Ja, dat is
heel grappig. We kunnen gewoon niet stoppen ermee. Nee. Maar bij wijze van spreken, weet je. Het is geen wereldschokkende game. En ze doen een paar toffe dingen. Maar het is ook gewoon... Mijn liefde voor die game is gewoon groot. En daardoor kan ik er extra van genieten.
Mm.
Ik kan gewoon... Ja, bijvoorbeeld... Je kan dus objecten oppakken en ze ergens neerleggen. Klein voorbeeld. Je hebt een ship... je kan je ship helemaal zelf vormgeven in een ship builder. Dat is heel gaaf. Je kan echt de meest insane ships bouwen. Er zijn echt mensen die 80 uur alleen maar bezig zijn met hun ship en parts verzamelen daarvoor en gewoon de Millennium Falcon nabouwen of SpongeBob bouwen in die shipbuilder.
Je kan het echt letterlijk vormgeven.
Ja,
dus.
Nou ja, je kan allemaal modules aan elkaar zetten, maar er is zoveel variatie in de vorm van die modules. En je kan al die modules zelf ook nog eens aanpassen qua kleur op verschillende niveaus. Dus je kan echt heel ver gaan in het customizen. Wat ik zelf bijna niet heb gedaan hoor. Ik heb gewoon een soort hele lange sigaar gemaakt. Omdat ik niet zo hou van ladders in het schip. Dus ik vind het leuk als het gewoon één grote ruimte is. Mm-hmm. Dus het is gewoon een heel lange sigaar. En daar kan je dan doorheen lopen. En dan heb ik helemaal voorin is dan de cockpit natuurlijk. En daarachter is een soort klein slaapkamertje. En dan denk ik altijd, oké, dat is mijn slaapkamertje.
Kan dus heen en weer rennen.
Ja, je kan helemaal door je ship heen rennen. Ja. En dan kan je dan niet rondvliegen.
Zweef je ooit in je ship, zoals niet, zeg maar ruimtefilm?
Niet in je eigen ship, maar er zijn wel plekken waar dat gebeurt. Ja.
Vet.
Ik heb bijvoorbeeld een Zero-G casino ben ik tegengekomen. Had ik dat niet al verteld?
Vet, nee.
Nou ja, ik was gewoon onderweg van A naar B, van het ene stelsel naar het andere voor de main quest. En toen kwam ik ergens in zo'n sterrenstelsel. Dus je reist, gewoon, dat heet dan een grav jump. Dat is een soort van faster than light travel. Ga je van het ene...
Warp speed.
Ja, precies, warp speed. En dan ben je weer in een nieuw sterrenstelsel met een centrale zonachtig iets. En dan daar omheen allerlei planeten. En er zijn er echt, weet ik veel, 100 van die sterrenstelsels met allemaal... Heel veel planeten. Dus er is echt eindeloos veel te ontdekken in dat opzicht. Maar er is altijd wel iets interessants te vinden. En ik warpte dus in zo'n stelsel. En toen was er een schip wat gewoon rondzweefde. En je kan dan helen. Dus dan kan je communicatie zoeken. En er kwam niks terug. En toen kon ik docken. Dus dan vlieg je daar naartoe. Mm-hmm. In space. En dan kan je daar aan koppelen. En dan kan je naar binnen. En weet je niet wat je gaat vinden. Mm. Je kan bijvoorbeeld ook ships stelen op die manier. GTA-stijl. Mm. Bijna, maar dan iets trager. Dus dat is ook wel heel tof. Maar goed, dit was dus een casino waarin de gravity was uitgevallen. Of nee, het was juist... Sorry, het concept van het casino was dat je daar kon gokken terwijl je door de lucht...
Zonder zwaartekracht.
Ja, super vet. Nou, dat casino, dat was geen succes. Is failliet gegaan. En is toen overgenomen door een groep spacers. De bandits van Starfield.
De piraten.
Ja.
En die zaten dan ook in Zero-G nog.
Ja, dus het was gewoon Zero-G fight. Dus dat is echt wel heel...
Wat vet.
Ja. En dat gebeurt best wel vaak. Dus soms, ik ben ook op een schip geweest waarbij de Zero-G steeds aan en uit ging. Dus dat alles de hele tijd... Omdat dan alles dan rondvliegt. Weet je wel, alle pennen, alle foldertjes en al het eten.
Vet.
Dat vliegen allemaal door de lucht en dan klettert het allemaal weer op de grond. Ja, dat soort dingen zijn wel heel vet.
En ook is het dan ook als je iemand raakt met je gun, dat bloed spettert, ook zero-G's?
Bloedspetters, die zijn er niet.
Oh, die zijn er
maar
niet.
Het is wel zo, als je dan bijvoorbeeld een lijk schiet, dan heeft hij wel pushback daarvan.
Mm.
Dus dan gaat hij zo'n soort van achter zweven.
Zo ragdoll-achtig.
Ja, precies. Ja.
Vet.
En in dat casino vond ik uiteindelijk dan de sleutel naar de jackpot, weet je wel. Dus dan ging ik naar een van de machines.
En wat was de prijs?
Heel veel gold.
Gewoon heel veel geld.
Heel veel credits. Ja. Ja. En wat ik nou nog wel zeg in mijn ship, want er is best wel wat ruimte voor roleplaying. Dus soms dan vind ik bijvoorbeeld... Pruimen, verse pruimen. Die zijn best wel zeldzaam, weet je wel.
Ja, mensen
in
de ruimte.
In space. En dan neem ik dat mee naar mijn ship. En dan doe ik dat in het koelkastje in mijn slaapkamer. Want dat is een soort van de gemeenschappelijke koelkast.
De gemeenschappelijke koelkast.
Ja, dus iedereen mag daar gewoon dingen uitpakken.
Je zit er met meer mensen in dat schip.
Ja, want je verzamelt companions. En die kan je ook meenemen. En die hebben ook hun eigen storylines. Als je lang genoeg met ze reist, dan openen ze op. En dan krijg je opties om met ze te praten. En dan gaan ze dingen uit hun verleden delen. En dan blijkt dat ze iets verborgen hebben. En dan kan je ze helpen met hun ghosts uit het verleden te verslaan. Dat soort dingen. Dus dat is heel tof. En die zitten daar gewoon allemaal in dat chip.
Dus eigenlijk is het een soort studentenhuis. Dat je met z'n allen één koelkast...
Die vibe heeft het wel.
En heb je dan ook, als je die pruimen in de koelkast legt... dat die dan de volgende dag weg zijn opgegeten?
Nou ja, dat had ik laatst toen... eigenlijk weet ik dat niet, want ik had die koelkast helemaal gevuld. Toen was er niks uit, maar toen was ik van ship gewisseld. Want ik had een nieuw ship gevonden.
Mm-hmm.
Omdat ik een bepaalde quest had gedaan. Die krijg je niet zomaar. Het zegt, ik heb nu 3 ships na 30 uur spelen of zo. Dus, Toen had ik de nieuwe ship uitgecheckt. Vond ik best wel vet. Maar toen dacht ik, ja, ik mis toch eigenlijk mijn lange sigaar. Want dit ship had heel veel verschillende kamers. Het was echt een soort, ja, een echt een studentenhuis. Met verschillende verdiepingen. Iedereen een kamertje en zo. Ook wel heel vet. Maar een beetje verwarrend ook. Ik verdwaalde de hele tijd in dat ship. Mm-hmm. Natuurlijk. Want weet je wel, mijn gebrek aan richtingsgevoel helpt niet.
Nee.
Dus ik ging toch weer terug naar mijn lange sigaar. En toen was de koelkast leeg. Omdat ik was geswitcht, denk ik. En toen lagen dingen ineens allemaal weer op een andere plek.
Gewoon helemaal leeg was
het? Nee, er waren gewoon, het was weer een soort van terug naar de
reset, ja, zeg maar. Dus jouw pluimen lagen weer helemaal in die
ergens
kast.
In een andere wereld. Ja, ik weet niet waar die ze nu zijn. Maar toen dacht ik, weet je, waarschijnlijk hebben ze gewoon de koelkast leeg gehaald. Alles opgeruimd, omdat we naar een ander ship gingen.
Dat moet je er gewoon bij bedenken. Precies. Zij dachten, en zo, die blijven niet lang goed.
Nee, precies. En dit ship gaat naar de opslag. En dat gaat daar liggen rotten.
Opvreten.
Dus opvreten die handel. En zo ook zelfs de gebreken van de game kan je op die manier soms zelfs een soort van buigen, zodat ze eigenlijk juist een soort van onderdeel van de roleplay worden. Wat ik ook heel grappig
zeker
vind.
Ja, dat heb ik ook altijd met Zelda. Als ik mijn paardje heel lang ergens achterlaat en 5 uur later, en dan denk ik, och jongen, wat heb je toch allemaal gedaan? Wat heb je allemaal?
Wat is allemaal gebeurd?
Terwijl het is gewoon een avatar die daar staat.
Precies, het slaat natuurlijk nergens op. Een normaal paard,
die blijft niet staan.
Nee, maar zo kan je altijd het, en daar, die Bethesda games en Starfield dus ook, zijn daar heel erg geschikt voor. Dat je gewoon zo van je eigen universumpje maakt en antwoord zoekt op vragen die de game zelf verder niet wil beantwoorden of kan beantwoorden. Maar daar kan je dan zelf invulling aan geven. En dat maakt het wel echt heel erg leuk en heel erg een soort van relaxing of zo. Ik kan echt gewoon uren zitten en gewoon uitzonen. Op een andere manier dan Cocoon. Want dat is ook uitzonen, maar dat is op een veel hoger intellectueel niveau dan Starfield. Starfield is gewoon,
dan ben je echt een, je bent echt een laboratoriumratje, heb ik het idee.
Ja.
Bij zo'n game als Cocoon.
Zeker. Ja.
Ja.
Dus interessant balans. En verder, Baldur's Gate 3 zijn we nog steeds aan het spelen. De laatste act nu. We zijn eindelijk in de titular city of Baldur's Gate. Nou.
Oh, dat is dus een plek.
Ja, dat is een stad. Ja.
Baldur's Gate.
Baldur's
Met
Gate.
Een gate.
Ja, er is wel een gate.
Poort naar iets. Ja. Naar de hel.
Ja. Nou ja, dat, nee. Volgens mij is het gewoon, ik weet niet. Ik denk dat Baldur, ik durf het eigenlijk niet te zeggen.
Nee.
Maar ik denk dat het gewoon, net zoals, welke stad in Nederland heeft dat ook? Ik bedoel, Amsterdam.
Ja, naar een dam. Een dam
dus,
van de Amsterdam.
Dus genoemd naar een gate. Ja. En die heeft Baldur. Die
en
dan
ben je
eindelijk. Baldur. Ja, heel vet.
En
heel
ben je dan nu een beetje op het eind?
Ja, het laatste derde. Na 60 uur ongeveer.
Die eerste act, die is dus al jaren in Early Access.
De eerste twee, ja.
De eerste twee al? Hoe lang
zijn
die
nog
al?
Wel, 3 jaar. 2 of 3 jaar zijn die
Jezus,
al
die bestaan
access.
Dus al zo lang.
Ja, ja. Alleen dus ze hebben wel echt nog heel veel toegevoegd hoor. Voordat, de grote day one patch. Die heeft heel veel veranderd ook weer. Dus het is niet één op één, maar het grootste deel wel. Ja, ja.
Mm.
Daarom hebben ze die game ook zo kunnen oppoetsen en polijsten. En het is nog steeds super indrukwekkend. Ook hoe het verhaal zich ontwikkelt. Ik heb nog nooit zoiets gezien in een game. Hoe je, hoe alles op zijn plek valt en alles klopt. En ja, goed. Ik zit echt.
Ik heb nog zoveel te doen. Ik heb gewoon weer een nieuwe character gemaakt.
Oh ja.
En ben eigenlijk niet aan de game begonnen.
Nee.
Ik heb nu dus al 3 characters.
En wat is het nu geworden?
Ja, het is nu wel een hele coole chick weer. Je zit er toch 100 uur naar te kijken.
Mm-hmm.
En dit is echt een persoon, echt een mens.
Okay.
Het is weer een
tiefling?
Drow. Nee, weer een drow.
Drow, elf.
Ja, ik vind die drows echt super cool.
Ja.
En dit is een soort vrouwelijke Legolas.
Okay.
Dus een soort thief is het.
Ja.
Met een boog. Maar ze heeft een hele coole paardenstaart.
Oh ja.
En ze heeft een beetje licht roze fluoriserende huid.
Mm.
En dan is haar haar net een tintje donkerder dan haar huid. Dus het lijkt alsof ze echt een soort ras is. En die animaties zijn ook erg cool in je openingsdingetje. Dus het klopt helemaal. Dan is ze zo met een gouden dingetje. Weet je, zo'n muntje wat je over vingertjes laat gaan.
Ja.
Het is echt wel een badass figuur. Maar ik heb het dus nog niet eens gespeeld.
Nog niet verder gespeeld,
nee. En ik heb ook Cyberpunk aan begonnen na ons gesprek vorige week. Ik moet echt into Cyberpunk. Ik ben niet verder gekomen dan de character creator.
Ook,
maar ook weer een heel cool figuur gemaakt.
Ja, die is ook te gek hoor, die character creator.
Ja, die is ook super goed.
Ja, ja, dat is wel echt inderdaad een ding. Dat je gewoon, je kan in principe gewoon 20 uur in zo'n character creëren, ja, en weer opnieuw, ja, beginnen. En,
je zou hele games eromheen kunnen maken. Ja, gewoon. Ja. Oh ja, en dat vind ik nog heel erg raar dat er nog niet is. Daar hebben we het volgens mij buiten de podcast al over gehad. Je hebt sinds een jaar of zo, misschien al langer, maar ik weet het pas sinds een jaar, van die appjes op je telefoon, vaak van die Russische apps, dat je dan je eigen foto,
oh ja,
en dat je dan een AI-versie van jezelf, ja, en het lijkt best wel vaak best goed.
Ja.
Je uploadt zo 20 foto's van jezelf, hoe meer, hoe gedetailleerder. Ja, precies, ja. Dat gewoon nog, ja, niet, nee, in character creators zit.
Ja, gek, hè?
Dat,
ja,
je foto uploadt en daar ben jij.
Ja.
In plaats van dat je jezelf gaat maken, nou, wat, nou, toch niet helemaal lukt, ja, vaak.
Ja, klopt, ja.
Ik vind het verbazingwekkend dat nog niet in, ja, character creators zit.
Ja, klopt, ja.
Dat moet toch, dat zou toch geweldig zijn?
Gaat waarschijnlijk wel gebeuren.
Ja, 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 ja. Misschien, ja, dat ze in de, dat je dan, als je, weet ik veel, Koningin Beatrix maakt of zo, dat er dan dat niet mag. Of, nou ja,
dat
slaat nergens
kunnen op. En ik kan me ook voorstellen, kijk, als je, ik denk dat toch, kijk, die apps zijn er helemaal op ingericht om dat te doen. Dat is het enige wat die apps doen. Om zoiets te implementeren in een game is toch, denk ik, best wel ingewikkeld. Ook omdat het een 3D-model moet worden. En als je miljoenen spelers hebt die allemaal 20 foto's of 30 foto's moeten uploaden, dan moet je daar ook de server,
ja, je moet inderdaad
bandwidth voor hebben.
Ja.
Ik denk dat het technisch mogelijk is, maar dat het dan echt een focus moet zijn. En ik denk dat veel studio's denken, nou ja, we houden het basic, weet je wel, want het is, ja, een hele, ja, enorme tak die je dan eraan vast.
Of het maakt, is gewoon nog te nieuw, dat kan ook, want Baldur's Gate zijn ze 6 jaar aan bezig, ja, geweest of zo. Dus, ja, dit is nog relatief nieuw.
Ja, ja,
en wil, klopt, je dat implementeren?
Ja.
Misschien dus over dat we dat over 2 jaar gaan zien.
Ja, ik denk dat het wel gaat gebeuren. Als die techniek, als het met 1 foto kan, of met een filmpje wat je op een bepaalde manier maakt of zo.
Ja, of zo, zo'n foto van de voorkant en van de,
ja,
en van de zijkant.
Zoiets, ja.
Ik deed nu mijn hoofd naar de zijkant.
Ja, voor de luisteraar. Voor de kijkers.
Waardoor, ja, ik even wegging.
ja.
Ja, nice. Te gek. God, nog zoveel te spelen.
Ja, het is niet normaal.
En er komt ook zoveel uit.
Ja, ik heb een lijstje. Omdat het weer de eerste aflevering van de maand was. Vorige maand was ik het even vergeten. Maar ik vind het leuk om de eerste aflevering van de maand even te zeggen welke games er uitkomen.
Heel goed.
Oktober is best wel gek huis. Maar we gaan nog even terug naar een andere best wel interessante game die dit jaar is uitgekomen.
Ja.
We gaan over Zelda Tears of the Kingdom praten.
Oh my god. Oh ja, 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 ja. En
toch?
Dan moeten we even, ja zeker. En dan moeten we even dus een spoiler tag.
Ja.
Want we gaan het gewoon helemaal over de game.
We gaan alles spoilen. Dus heb je de game nog niet uitgespeeld of überhaupt nog niet gespeeld en je wil hem nog spelen? Nou, dan is dit het moment om door te zappen. En dan ga ik straks even
een
tijdcode erin doen. Dus dan hoor je straks mij in de toekomst.
Wow.
Heel, ja, de techniek.
Ja.
Hoor je mij van zeg maar over een uur als ik de podcast aan het editen
veel
ben.
Ouder en,
veel ouder en zo'n chat-stem. Ja. Ja. Nog krijzende kinderen op de achtergrond.
Ja.
Dus oké, komt-ie. Als je wil niet gespoild wil worden voor Zelda Tears of the Kingdom, zap dan naar
1:03:30.
Ja hoor, daar was ik. Oké, daar gaan we. Zelda, Tears of the Kingdom. Je hebt hem eindelijk uitgespeeld.
Ja, wanneer was het? 2 weken geleden.
Ja, precies. Hij is in maart uitgekomen. Dus ja. Toch? Maart was het?
Nee,
veel later.
Mei. 12 mei, als 12 ik me mei. Niet vergis.
Ja, klopt. Onze eerste aflevering ging 11 mei online.
Oh, kijk. Ja 12 dus mei. Echt, ik had het echt in mijn agenda staan.
Ja, ik ook.
Van 12 mei.
Ja, that's the moment.
Ja.
Ja, spannend. Ik was ook echt zenuwachtig voordat hij uitkwam. Van, oh my god, weet je wel?
Ja, want als dit er niet is, dan is dat gewoon heel jammer.
Ja, zo'n gevoel van, net zoals als een band die ik heel goed vond, dat heb ik eigenlijk niet meer, omdat ik oud ben. Maar
ben jij niet meer echt fan?
Jawel, maar wat ik vroeger had, dat ik echt gewoon dat had, maar dan met albums die uitkwamen, dat heb ik echt niet meer. Dus dat ik echt uitkeek naar de release en dan ging ik hem opzetten. En dat was dan de cd die ik dan daarna maanden ging draaien. Dat wist ik al voordat ik hem ging luisteren. Of ik het nou goed vond of niet.
Ja,
want ik weet dat toeleggen. Is de band, weet je.
Ja.
En soms duurde het even. En dan vond ik het de eerste 3-4 keer moi. Maar dan
it grows
langzaam.
On,
ja, precies. Ja, die kunst is toch een beetje verloren gegaan.
Dat is jammer, hè? Door het digitale tijdperk.
Ook jammer,
ja, dus gewoon te veel keus. Ja. Vroeger moest je, dan had ik gewoon Ja, je kon gewoon niet zoveel kopen. Dus dan deed ik het gewoon met die Red Hot Chili Peppers CD. Ja. 2 maanden.
Precies.
En daardoor leerde je zo'n album wel helemaal binnen van buiten kennen. Ja, wat heel fijn is. Maar dat we kennen Tears of the Kingdom ook van binnen.
Zeker, jij nog meer. Want het is uiteindelijk ruim 200 uur heb jij erin zitten.
Oeh, ja,
200, je hebt er toch wel 100 uur meer dan ik.
Wauw, ja, interessant.
100, ja.
Ja, ik heb toch wel heel veel. Ik denk dat ik 15 à 20 tempeltjes mis.
Oh ja, precies.
Of zo. Oh, er valt hier een pen.
Er valt weer een pen, jongens.
Er valt een pen. Ja, waar te beginnen? Het is ten eerste zo'n gekke game. Qua hoe het fungeert naast Breath of the Wild. Is het nou een expansion? Is het nou een vervolg? Ja,
het is ook
allebei.
Bijna een soort van, als ik er nu over nadenk, zoals de wereld wordt hergebruikt, wordt het verhaal op een bepaalde manier ook hergebruikt. Want je zit eigenlijk
Totaal.
Weer best wel in precies dezelfde situatie.
Alle mechanics, zeg maar, de dramaturgie van de game is exact hetzelfde.
Zelda is, die verdwijnt aan het begin van de game. Dus je komt Ganondorf tegen. Je hebt in de eerste game Calamity Ganon verslagen. Een soort van enorm monsterversie van Die Ganondorf, de grote slechterik, heeft een soort van laten ontstaan. Hoe dat allemaal zit, dat is een heel lang verhaal. Dat doet verder niet heel erg toe. Goed, die versla je aan het eind van de game. Met hulp van 4 nieuwe versies van helden die in het verleden al actief zijn geweest. En ook in het verleden zijn geveld door.
Ja, mooi.
In de oorlog die plaats heeft gevonden 100 jaar voor het begin van Breath of the Wild. En jij bent eigenlijk aan het eind, voor Breath of the Wild ben jij als Link soort van in veiligheid gebracht. Omdat jij de grote held bent die als enige de wereld uiteindelijk kan redden. En in dit spel is het ook weer zo. Het is dan niet Calamity Ganon, maar het is echt Ganondorf, de persoon zelf. Die je tegenkomt onder Hyrule Castle. En ik dacht al van, waar zijn jullie mee bezig? Wat zijn jullie hier met z'n tweeën aan de allergevaarlijkste plek ter wereld? Met z'n tweeën hier met Zelda, de enige soort van beschermengel van de wereld. Jezelf in zo'n gevaar brengen, dacht ik echt van, wat is dit nou?
Maar ze wisten toch nog niet dat ze naar Ganondorf gingen?
Nee, maar ze wisten wel, we zijn de Gloom aan het onderzoeken. Nou, denk je al van, het is een soort van goedje, een soort rood, zwart, een soort gevaarlijke.
Hebben jullie dan niks geleerd?
Ja, ga je dan echt daar waar ook Calamity Ganon in Breath of the Wild was gesealed? Daar komt dan iets vandaan en dan ga je met z'n goed. Oké, weet je, het is ook, shit moet gebeuren, anders gebeurt er helemaal niks. En dan verdwijnt Zelda, die valt in een gat. Ganondorf ontwaakt.
Ja, een soort gemummificeerde versie, nog niet full power.
Ja, en dan verlies jij je arm en die wordt vervangen door een soort rare Zonai-arm, blijkt later. En Zonai is dus een 1000 jaar oude civilisatie.
Civilisatie. Ja. Van een soort geitenras.
Geitenras.
Toch?
Ja, de grondleggers van Hyrule. Het. Ja, een soort geitmensen.
Ja, eigenlijk een soort dezelfde theorie als aliens zijn ooit te paarden gekomen en hebben hun DNA vermengd met dat van mensen. En daardoor kwamen de homo sapiens. Dat is eigenlijk hier ook een soort geitenras van Hyrule.
Ja, en dat zijn dus ook de overgrote voorouders van Zelda.
Ja. Dus zij is ook een beetje geit.
Iedereen is in principe. Iedereen in Hyrule is een stukje geit.
Ja, we zijn allemaal geit.
Ja. Goed, dus Zelda verdwijnt. Die blijkt later zit in het verleden dan, 1000 jaar terug.
Leuk.
Dat is wel heel gaaf. Ja, en die gaat dan eigenlijk een soort van retroactief probeert zij jou te helpen.
Ja, ja, je komt meteen in van die tijdsreis conundrums terecht.
Precies,
van,
dat je denkt,
hoe kan dat? Maar het klopt wel. En ik vind het zo mooi aan die herinneringen dat je die, ik noem ze herinneringen, maar hier zijn het, wat zijn het? Nou ja, ook dat weer exact hetzelfde. Maar dat je door die herinneringen op je eigen manier, via je eigen dramaturgie, achter het verhaal komt.
Ja, precies.
Dus ik had bijvoorbeeld vrij laat pas een herinnering waarin Ganondorf werd geïntroduceerd.
Oh, ja.
Dus voor mij bleef het heel lang spannend. Wat de fuck is er nou aan de hand?
Ja.
Maar misschien krijg je die als eerste en dan is het meteen helder.
Ja,
dat vind ik heel mooi.
Ja, zeker. Nee, het verhaal ontvouwt zich in dat opzicht als een soort van puzzel waarin je de stukjes in. Iedereen krijgt die stukjes in de verschillende volgorde. Want je vindt dus onderweg herinneringen. En die kan je ook compleet negeren. Want ze zijn niet echt cruciaal. Maar goed.
Dan kom je op de Sky Island, de eerste.
Ja, precies.
Ook het. De Great Plateau, letterlijk.
Ja, precies. Ja, een afgebakend gebied waarin je je skills leert kennen.
Ja.
En je krijgt dus die skills van een soort van... Ja, en zo'n geitpersoon, Rauru. Dat is de eerste koning van Hyrule.
Het is, ja,
en zijn geest. Nou ja, dat hij, ja.
Ja, het is exact hetzelfde. Ja. En ik weet niet of ik dat nou erg vind of goed vind. Dat weet ik gewoon niet.
Nee. Ja. Nee, nou ja, kijk, elke Legend of Zelda heeft in dat opzicht wel enigszins altijd dezelfde opbouw. Maar ik vond het hier wel heel extreem. En dat hoeft niet erg te zijn. Maar als we gewoon echt puur en alleen naar het verhaal kijken. Ik vond, nee, wat ik heel sterk vind, moeten we meteen eigenlijk de uber-spoiler. De grootste ding wat er gebeurt is dus dat Zelda teruggaat in de tijd. En
ja.
Zij verandert in een draak.
Ja. Dat was geweldig.
Ja, ja. En dan blijkt dus ineens dat Zelda al die hele playthrough over de wereld vliegt.
Ja, al die duizenden jaren. Ook, voor ja, precies. Toch? Ja, want het is echt ancient waar zij naartoe gaat. Dus zij is al millennia
aan het rondvliegen.
Ja, een soort Alzheimer versie van zichzelf. Ja. Want ze is ook niet echt meer zichzelf, maar toch wel een beetje.
Ja.
Ja, dat was prachtig.
Ja, ja, dat vond ik ook heel mooi. En dat waren eigenlijk twee vliegen in één klap. Want zij is dus 10.000. Ik weet nog niet of het 1000 of 10.000 jaar geleden is. Maar goed.
10.000 is in Breath of the Wild. Daar wordt altijd 10. Volgens mij wordt hier geen tijdspanne.
Nee, precies. Nou, het is echt way, way back.
Ja.
Wordt zij dus teruggeplaatst in de tijd. En om haar te redden. Omdat zij in de handen van Ganondorf valt. Eigenlijk in het begin van de game. En die geitenmensen. Mm-hmm. Die bezitten speciale stenen.
Ja.
Een soort traanvormige stenen. En in die stenen zit een soort magie. En dat kan tijdmagie zijn of lichtmagie. Of de magie om je conscience in een ander object te verplaatsen. Dus dat was in die tijd. De grote leiders van die wereld hadden allemaal magie. En Zelda neemt haar steen in haar tijd en slikt hem in. En door die steen in te slikken verander je in een draak.
Ja.
En blijf je voor eeuwig leven.
Ja.
Dus zij realiseert zich, oké, als ik deze steen inslik, dan ben ik in elk geval nog daar als Link er is. Maar wat nog belangrijk, of ook belangrijk is, de twee vliegen in één klap eigenlijk, dat die draak die zij wordt, kan de Master Sword reshapen. Dus je Link stuurt...
Opladen eigenlijk. Ja, opladen. Herinneren. Ja, of herinneren.
Recharge.
Ja, recharge.
In het begin van de game, dus in die scène met Ganondorf, breekt het Master Sword. Die is een soort van corrupt. En dan aan het einde van de plateau sessie, van de tutorial area, leg je dat Master Sword ergens in de Temple of Time, de tijdreistempel. En die verdwijnt ineens. En dan weet je niet waar die heen is, want je weet al deze dingen niet. Maar het blijkt dus dat Zelda hem soort van summoned, die Master Sword, en dan meeneemt terwijl ze in een draak verandert. En die al die millennia lang is langzaam de Master Sword aan het rechargen, zodat uiteindelijk in het heden Link haar zal vinden. En haar uiteindelijk, zij zal altijd die draak blijven, denk je.
Ja,
dat is niet zo. Nee. Want uiteindelijk wordt ze toch weer gewoon terug veranderd in Zelda. Wat wel heel fijn is.
Ja.
Ja.
Ik vond het heel ontroerend. Heel, ach, die arme schat.
Ja.
Die vliegt er al 10.000 jaar rond.
Ja.
Niet wetende. En dat vond ik ook zo mooi. Oh, de Tears of the Kingdom. Precies. Al haar verhalen. Ze is niet helemaal zichzelf. Maar doordat ze over het land huilt.
Ja, letterlijk.
Laat ze, kom je achter het plot.
Ja, precies.
Dat is echt heel erg mooi. Wat ik heel erg jammer vond aan mijn playthrough, is dat ik hem niet zoals sommige mensen gewoon zelf automatisch heb gevonden, de Master Sword. Dat ik niet dacht bij die draak, want je kan er gewoon heen.
Ja, nee, dat kan ik niet.
Maar in het begin is die, volgens mij las ik, boven alleen de laatste, het is 3 kilometer hoog, de lucht. Mm-hmm. En het eerste eiland, dat platformpje waarvan je valt, dat is 2 kilometer hoog. Volgens mij is dat de grens. Dus alleen tussen kilometer 2 en 3 zit in het begin die draak. Dus het is heel moeilijk. Je moet echt een hele goede ballon bouwen om daarheen te gaan.
Maar het kan wel.
Het kan wel.
Ja.
En dan na je laatste tier die je hebt gevonden, dan is het gewoon is Zelda overal. En dan kan je het veel makkelijker pakken.
Ja.
Maar het had me zo mooi geleken om te denken, ik ga gewoon eens naar die draak. Ja. En dat je dan een fucking Master Sword vindt.
Ja. Ja. Mooi dat het idee dat dat kan gebeuren is al goud waard.
Dat
eigenlijk.
Is echt geweldig. Maar ik dacht die Master Sword, ik ben ook helemaal nooit naar het bos gegaan. Want ik dacht eerst, de Master Sword zal wel daar liggen.
Ja.
Ik wil namelijk niet de Master Sword in mijn playthrough.
Okay.
Ook zo laat mogelijk. Ik vind het niet leuk om de Master Sword te hebben.
Okay.
Want dan heb je gewoon altijd. Ja, dan word ik niet zo gedwongen om al mijn wapens te gebruiken. Ja. Maar heb ik altijd die Master Sword. En dan gaat die stuk. Nou, dan gebruik ik iets anders in de Master Sword weer. En uiteindelijk, ik vond... dit komt door Breath of the Wild. Ik vond ook de romantiek van de Master Sword verloor een beetje. Omdat als ik hem had, gebruikte ik hem alleen om boompjes om te hakken. Als bijl.
Ja.
Want ja, dat maakt niet uit. Die gaat toch niet kapot.
Nee, precies.
Ja, dus de Master Sword werd voor mij, in plaats van dit epische vermijden. Ding... Ja. werd het juist een soort gebruiksvoorwerp.
Ja, precies. Ja. Nou, ik heb het heel erg een soort van vanilla gedaan. Weet je, alle tiers gevonden. En dus de Golden Path, hoe noem je het? Eigenlijk wat ik denk dat ik best wel de pad heb gevolgd. Wat de developers in voor ogen hadden. En
daarmee bedoel je dat je hem vrij snel de tiers had?
Nee, we hebben eigenlijk gewoon gaandeweg de herinneringen gevonden. We zijn ze niet heel actief gaan zoeken, maar als we er tegenkwamen, gingen we hem bekijken. En toen we ze allemaal hadden, zijn we naar zelf toe gegaan. Dus eigenlijk gewoon heel erg zoals het, zoals het is bedacht. Ik wil nog even iets zeggen. Ik vind de Deku Tree, en dat vond ik echt heel aangrijpend en heel treurig, wat daar in de hand was.
Ja.
Bij de Deku Tree. Mm-hmm. De Deku Tree is eigenlijk heel ziek.
Ja.
En helemaal overgenomen door die gloom.
Ja.
En alle Korok daaromheen zijn helemaal in tranen van... Ja,
die waren katatonisch. Hoe noem je dat? Ja, dat je niet meer
helemaal,
kan praten. Die waren
helemaal
in shock.
Ja, precies, in shock. Terwijl de rest van de Korok wel gewoon vrolijk ergens in een poeltje onder een steen verstopt zaten. Ja. Maar goed, zo is het nou eenmaal.
Ja.
Dat vond ik... Er waren bepaalde elementen in de game die ik heel tof vond, die ik... liever een iets grotere rol had zien spelen in het verhaal. Zoals dit, die Deku Tree, weet je wel. Dat is puur optie.
Maar er was weinig te doen ook.
Nee, je kan hem bevrijden. Je kan dus als je in de Deku Tree gaat...
Ja.
dan zijn daar van die gloom monsters met van die handen die zo uit de grond komen. Als je ze verslaat, dan is hij weer de oude. Ja. Wat super fijn is. Maar that's it, eigenlijk.
Ja, je kan verder niks in het bos doen.
Nee.
Dat vond ik wel een beetje een tegenvaller.
Ja, dat weet ik niet. Ik heb het verder niet heel erg uitgebreid onderzocht. Ja. Maar ik ben er ook niet door een sidequest heen gestuurd. Dat vond ik echt jammer. Want ik ben opgegroeid met Ocarina of Time en de Deku Tree. En de Lost Woods hebben echt een magische... hebben iets magisch voor mij. Dus ik dacht van, oké, het is tof. Deze plek is geweldig. Het is een van de mooiste plekken in het spel, vind ik. Qua sfeer en muziek en... Ik vond het een beetje van, is dit het dan? Weet je wel? En ook dat dan geen invloed had op de Korok in de wereld. Ik had het mooi gevonden als ze hadden gezegd, die Korok, van ja, er is iets mis. Weet je wel? Al was het maar iets kleins.
Ja.
Dat het, en zo mis ik soms in die game de lijntjes een beetje in het plot of naar side dingen. Het voelt alsof dingen een beetje op zichzelf staan en niet echt, dat het niet, het verhaal niet echt samen wordt verteld. Weet je, het is best wel abstract en de wereld die rolt maar een beetje door.
Ja.
Had ik ook bijvoorbeeld met Paya, wat ik ook een Chica...
Kleindochter van Impa. Ja.
Ja, van Impa, precies. Die in de eerste game, zit heel erg achter Link aan. Is een heel verlegen meisje, weet je wel.
Ja.
Daar hadden ze een mooi coming... Want zij is nu de burgemeester van Kakariko. Maar zij is heel passief. De hele game staat zij echt alleen maar op één plek. Soort van, ik kan het eigenlijk niet aan. Ik ben niet gemaakt om burgemeester te zijn. Ik dacht van, maak daar nou een quest van. Weet je? Geef haar iets en laat haar de boel overwinnen. En dat had ik met meer dingen. Dat ik dacht, ook sowieso met de four champions. Met de vier, je gaat naar die regio's. En die hadden allemaal zulke korte, kleine verhaaltjes die niet echt... Die denkt van, nu heb ik dit opgelost, weet je. En nu is het oké. En nu kunnen we de wereld
redden. Dat was minder impactvol dan de vier champions.
Ja.
Dat was wat ontroerender of zo.
Ja, dat ook omdat zij natuurlijk... Ja, je wist dat Link hen ook al 100 jaar daarvoor in die verloren oorlog heeft gekend. Dus dat scheelt. Maar ik had ze graag iets meer willen zien doen. En iets meer... willen leren kennen of zo.
Ja, terwijl ze nu wel de hele tijd bij je zijn.
Ja, rondlopen en
dat een beetje
in de
annoying.
Weg.
Ja. En ook irritant om te selecteren. Waar is die?
Onhandig.
Ik haalde ook die Tulin en dat woestijnvrouwtje de hele tijd door elkaar. Want die waren allebei even groot.
Ja. Ja.
Ik zette die grote Dickert altijd uit. Die vond ik gewoon te groot.
Goron.
Die Goron, die zet ik uit. En als ik hem nodig had, schakel ik hem in.
Ja.
Die robot zet ik ook uit.
Precies. Ja.
Veel te groot.
Ja, en die komt ook vrij laat pas, wordt die geïntroduceerd, die robot.
Ja, die had ik dus heel snel.
Oh ja?
Dat was een van de eerste die ik had.
Het is heel grappig, want ik weet nog in een hele vroege aflevering zei jij... En er loopt ook zo'n robotje met je mee. En toen dacht ik, een robotje?
Ah.
Toen dacht ik, welk robotje bedoel je dan? En toen kwam ik pas heel laat en dacht ik, oh, zou het die zijn? Maar dat was dus die.
Dat was die. Vroeg... Ik heb die echt als een van de eerste dingen. Ik zag die donderwolk in de lucht en ik dacht, daar ga ik heen.
Ja. Ja,
en
ja.
dan heb je nog niet de... Eigenlijk, volgens de developer, moet je eerst die quest doen dat die donderwolk wegtrekt.
Ja, je moet die armor... krijgen daarvoor.
Ja, die armor en dan is die donder op een gegeven moment weg en dan regent het nog wel, maar dan kan je tenminste dingen zien. Maar ik kwam echt in een soort woeste storm terecht en ik kwam toevallig op dat eilandje waar ik dan die quest begon. Ja. Dus dat voelde echt, ik dacht hé, ik ben gewoon een donderwolk ingegaan, ik heb nu een heel verhaal, ik heb een hele godin ontmoet, what the fuck. Dus
crazy. Het was voor ons echt het allerlaatste wat we deden voor de last fight.
Ja. Ja.
Op een gegeven moment was het ook op het einde is er een punt dat je eigenlijk niet zo goed weet waar je heen moet. Dat vond ik ook wel tof. Of tenminste, dat hadden wij heel erg van.
Als je de diepte ingaat onder het kasteel.
Toen gingen we daar naartoe, maar we dachten van we missen nog iets. En dat was die donderwolk. Maar dat werd niet echt... Want je had heel erg van... Je hebt die vier champions die dan... vier sages moet ik zeggen. En dat zijn stenen op je hand eigenlijk. Een soort stenen op je... magische hand. En er mist echt duidelijk één steen. Dus we dachten, oké, we moeten nog die 5. Dat was die robot. En toen gingen we inderdaad onder het kasteel kijken. En toen kwamen we gewoon in de final boss fight terecht.
Ja.
En we dachten, oké, dat is niet goed. Toen heb ik wel zo'n... Ik weet niet of je die veel hebt gebruikt, die fast travel points. Die heb ik
travel medallions.
Ja, je gebruikt natuurlijk weinig fast travel.
Ja, maar medallions... Weer wel. Ja, daar wel.
Omdat daar een soort lore reason...
Daar heb ik ook nog een leuk verhaal over. Okay, maar nou, vertel door.
Dat was interessant dat je... hoe je dan zo een soort van de final boss fight invalt per ongeluk eigenlijk. Want we dachten van... Oké, waar kunnen we iets vinden over die ancient dingen die we moeten awakenen? Oh ja... Toen wij in het begin van de game die murals hadden, weet je wel, daar staat vast iets van informatie over nog een 5e. Om te kijken of daar misschien een soort van een hint is.
Ja.
Want zo werkt de game ook, wat heel gaaf is. Dat je op die manier, oh wacht eens even, volgens mij, weet je wel, daar zal het wel zijn. Heel vaak is het dan ook zo, dat je het antwoord dan vindt.
Ja.
Maar hier liepen we gewoon de Ganondorf... Ja.
Ik had precies hetzelfde, want ik had die quest van vind prinses Zelda in het kasteel of zo.
Oh, ja.
Die had ik ook nog liggen.
Mm-hmm.
Dus ik dacht... Nou, dan ga ik eerst even onder het kasteel kijken. En daarna vind ik zelden. Maar het was dus precies omgekeerd.
Ja.
Nog over die fast travel medaillen.
Ja.
Er is dus in de Sky Islands, helemaal in het midden van de map, zit er één eilandje heel hoog. Dat is het hoogste eilandje van de game.
Mm.
En het is heel fijn om daar je travel medaillen op te leggen. Dan kan je altijd naar de... Dan ben je gewoon helemaal centraal.
Ja,
middels de eiland. Vanaf daar kan je dan springen waar je heen wil.
Ja.
Het is echt het allerhoogste punt op 3 kilometer hoogte. Dus dat is een hele goede plek.
Wat een goeie.
En daar kwam ik ook alleen met een ballon. Echt heel lang reizen.
Ja, was vet. Cool.
Ja, super vet. Wat vond je van het eindbaasgevecht?
Ja, ik vond het wel echt heel erg vet. Ja. Eigenlijk heel erg episch. Het was niet moeilijk, maar dat hoeft ook niet. Je voelde wel echt hoe intens het was of zo. Een soort intensiteit die ze echt heel goed hebben geneeld, vind ik.
Ja.
En ook echt naar en heftig en meeslepend. Ja, ik zat wel echt te huilen, zeg maar. Van, oh nee, what the fuck.
Ja, het is zo goed. Ze brengen het gewoon weer terug naar die Triforce. Naar Zelda, Ganon en Link.
Ja.
Die in één grote battle
met
elkaar.
Ja.
En het is gewoon heel lief dat zij je steeds komt redden.
En ik had dus, want Ganondorf stilt dus way, way back in het verleden één van die stenen. Dat hebben we net niet gezegd, maar... En daardoor, ja goed, heeft hij een soort van die powers. Hoe het allemaal zit... Doet er verder niet heel erg toe. Maar als je zo'n steen inslikt, dan verander je dus in een draak.
Ja,
en toen hij dat deed, dacht ik, wauw, wat goed. Dat ze dat. Ja, dat. En dan heb je dus nog het laatste deel van de battle waarin je op Zelda als draak Ganon verslaat. Ja.
Dat was heel vet. Ik dacht toen hij die steen inslikte, nu wordt hij Calamity Ganon. Toen dacht ik, dit is de Link.
Ja.
Okay. Maar dat werd hij net. Hij werd draken Ganon.
Ja.
Het is dan toch ook wel... Ja, dat is heel moeilijk om daar doorheen te komen. En daarvoor is de Switch ook gewoon niet sterk genoeg. Dat weet je, in die cutscenes is het echt die draken vliegen elkaar naar. Het is heel, heel intens. Mm. En dan start de gameplay en dan is de draak toch gewoon een soort platformpje. Ja. Wat niet echt beweegt.
Ja, precies. Ja.
Maar dat is dan toch een beetje die suspension of disbelief. Dat precies. Je denkt, nou, ik bedenk gewoon dat dit heel erg hard beweegt.
Ja,
het was echt heel mooi.
Ja, vet hoor.
Dat eind. Ja, ja. Ik begrijp alleen niet, en ik heb het ook niet op YouTube kunnen vinden. Er zijn altijd wel van die mensen die daar filmpjes over maken. Hoe die twee verhalen, want we gaan in Breath of the Wild naar het verleden. Tears of the Kingdom naar het verleden. Ja. Hoe zit de tijdlijn nou van die twee games samen? Nou ja, gebeurde er nou eerst en zo?
Wat allereerst gebeurde is waar Zelda naartoe gaat in Tears of the Kingdom. Dat is way, way, way back.
Ja.
En dan is Ganondorf ook nog gewoon een van de... Ja, hij is een Gerudo army leider. En hij is eigenlijk nog niet echt evil. Hij is wel evil, maar hij doet nog een beetje alsof hij gewoon normaal iemand is. Dat is hij totaal niet, maar... Iedereen trapt erin en daardoor krijgt hij de kans om Sonja, volgens mij de queen, om te leggen en haar steen te stelen.
Heeft hij de steen?
Ja. En dan vindt een grote battle plaats waarin Roru, de king, hem sealed.
Ja. Precies. Dus dat hij is gesealed. Daarna kwam Calamity Ganon pas, zeg maar, de 10.000 jaar geleden... Maar dan is Calamity Ganon komt uit voort. Dat las ik ergens. Is zeg maar de gezielde Ganon is heel erg boos.
Ja.
Dus eigenlijk zijn woede is Calamity Ganon.
Ja. Ja, hoe dat inderdaad, dat is een beetje vaag. Maar dus Ganondorf zit opgesloten vanaf het allereerste verhaal. Vanaf het begin van de tijdlijn van deze games.
Mm-hmm.
En er ontsnapt toch iets uit hem. En dat is Calamity Ganon. En dat is de hele happening.
Maar dat wordt niet echt duidelijk gemaakt. Je ziet nooit de Calamity uit dat mummietje.
Nee.
Dat vond ik wel... Ik had iets meer connectie gewild.
Ja, want bijvoorbeeld die Gloom speelt geen rol in Breath of the Wild.
Nee, je denkt toch van,
is dat? Want dus die Calamity Ganon, was dat nou Gloom of was dat geen Gloom? Waar komt de depth precies vandaan? Dus inderdaad, er zijn best wel wat gaten.
Ja.
Die gewoon niet... Ja, ik denk dat ze gewoon ook maar wat deden.
Ja,
ik bedoel, ik
waar.
Ik ben DM ook voor Dungeons & Dragons.
Ja.
Ik heb ook dit soort gaten. Dat ik denk, nou ja, het is maar zo. Je moet het maar gewoon geloven. Ja. Dus zeg maar die suspension of disbelief wat je hebt met zo'n animatie... geldt ook een beetje voor het verhaal. Van, oké, je moet het maar een beetje lijmen in je kop. En in principe is er wel gewoon een heldere tijdlijn. Maar waarom dingen precies gebeuren? Er zijn gewoon drie sets eigenlijk van... heroes, dus je hebt de champions, sages.
Mm-hmm.
Dus je hebt die vier helemaal way back, die nu als soort geesten terugkomen.
Mm-hmm.
Je hebt de vier die in Breath of the Wild omkomen als Link in cryostasis wordt gedaan. En je hebt de vier die nu
nu in Tears.
Dat dragen. Weet je wel, dus het is een soort van hertelling van hetzelfde. Van steeds, het kwaad wordt steeds. Kan alleen maar bestreden worden door de combinatie van Zelda en Link. En vier van de regio's en hun heroes.
Ja, het is wel teamwork. Nou, niet altijd. Ja. Je kan het natuurlijk ook.
Je kan het ook zonder doen.
Zonder ze doen.
Dat en eigenlijk is dat ook een beetje raar. Want dat ondermijnt een soort van dat verhaal.
De behoefte aan dat teamwork.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen hoe je dus onder dat kasteel gaat en ze allemaal verslaat achter elkaar.
Ja.
Ik heb dat bij Breath of the Wild wel gedaan. Wel gedaan.
Nou, hier. Zo
dus ja, het kan eigenlijk wel gewoon. Ja. Maar ja, ik had toch iets meer cohesie ertussen.
Ik ook hoor.
Want het is natuurlijk best wel heftig in je geschiedenis. Als je 10.000 jaar geleden was dit en dan 100 jaar geleden was dit. En dan dacht ik, jezus, al die mensen zijn dat allemaal te boven gekomen. En dan komt er nog 7 jaar, las ik, is er tussen Breath of the Wild en Tears.
Ja.
En dan is er weer zo'n ding, weet je wel, waar we het nooit over hebben gehad. Maar inderdaad, je ontkomt er misschien niet aan.
Nee, nou ja, het kan wel goed gedaan worden. Maar dat doen ze eigenlijk niet zo goed. Dat is het toch wel. Daar komt het toch op neer. Je moet toch heel erg van, ja, dat zal dan wel zo zijn. Het is niet helder. Oké, dit is er gebeurd. Dit is de grote twist.
Nee,
of, weet je, er is nog... Weet je wel, er is een double agent van Ganon. Of weet ik veel wat ineens, dat ding ineens op hun plek vallen in één keer. Dat je denkt, dat is er aan de hand. Dat gebeurt niet echt. Het blijft altijd een beetje...
Ja.
Esoterisch vaag.
Wat Breath of the Wild heel erg goed trok. Omdat dat ging ook over het vergeten van een herinnering. En langzaam weer je purpose ontdekken. En wat ik zo mooi vond aan Breath of the Wild was dat je dus speelt vanuit een prophecy die gewoon is mislukt. Weet je, ze dachten 100 jaar geleden. Nou, dit is 10.000 jaar geleden gebeurd. We hebben weer dezelfde ingrediënten. Ja. Dit komt goed. En het komt gewoon niet goed.
Nee,
en jij moet dat oplappen 100 jaar later. Dus je bent vanuit een mislukking. Dat vond ik zo ontzettend mooi.
Ja, en het gekke is eigenlijk dat je dat... Dan weet je dus nog niet dat het eigenlijk al mislukt was. 10.000 jaar daarvoor, weet je wel? Want
maar daar komt het toch
Ganondorf,
goed?
Die... Nee. Het komt pas goed als je in het heden hem verslaat. Want die... kijk, Roru...
Oh,
die sealed ook, ja, weet je. Dus, maar dat als toen Breath of the Wild uitkwam, wisten we dat nog niet.
Wisten we niet,
dat toen, ook Ganondorf daar nog was.
Toen was er gewoon een eng mummietje half in leven, nog onder het kasteel.
Ja. Dus, maar goed, het is ook The Legend of Zelda. Het is een legende die wordt verteld.
Het is gewoon een legende.
Het wordt gewoon van, weet je wel, zo je fluistert iets rond een kampvuur in iemands oor. En uiteindelijk komt er iets heel anders uit. Dat is het ook een beetje.
Ja.
Zo het wordt het verhaal verteld. Het is een legende. Weet
het
je
is wel grappig dat we het overigens alleen nog maar over verhaal en dramaturgie van het hele spel hebben gehad. En nog helemaal niks over gameplay hebben gezegd.
Crazy. Misschien moeten we dat volgende week doen.
Is goed.
Ja, want er is ook daar nog veel over te zeggen.
Zeker.
Doen we dat. Gaan we nu even naar het nieuws.
Nieuws.
Maarten moet over een kwartier weg, dus we gaan het supersnel doen.
We gaan het wel zeggen. Epic Games ontslaat 16% van zijn personeel. Scalpers zwermen Van Gogh Museum voor speciale Pikachu-kaart. Cyberpunk 2077-team richt zich naar release van DLC Phantom Liberty op volgende game in het Cyberpunk-universum. PlayStation CEO Jim Ryan treedt af. Horizon Forbidden West komt naar de PC. EA Sports maakt alle FIFA-games onbeschikbaar in digitale markt.
Ja, dat was het nieuws. Ja. Epic Games ontslaat 16% van zijn personeel.
Ja,
na een extreem goed jaar met miljarden winst.
Oh, wat raar.
En
je zou het
hele mooie bonussen voor alle CEO's. Maar en hele mooie verhalen van Tim Sweeney, een van de meest vocale figuren die ook ooit game developer is geweest. Van wij zijn een bedrijf wat mensen niet zomaar laat gaan, zei die 2 jaar geleden nog. En nu ontslaan ze gewoon kabam, 16%, 900 mensen.
Mm.
Omdat de shareholders daar blij van worden waarschijnlijk. Gewoon wederom de markt, zullen we het maar zeggen. Scalpers zwermen Van Gogh Museum. Dat is een beetje een rare zin, maar ik vind het wel grappig. Het ziet er heel dramatisch uit in mijn hoofd. Zwermen.
Wat is er aan de hand daar?
Nou, er is dus een Pokémon meets Van Gogh tentoonstelling.
Ja.
Ik ga er naartoe trouwens over 2 weken.
Leuk.
Het is volgens mij een kleine expositie, vooral gericht op kinderen die een soort tour kunnen doen door het museum, waarbij Pokémon zijn geschilderd in de stijl van Van Gogh.
Mm.
En volgens mij kunnen ze dan een Pokémon-kaart verzamelen door een soort speurtocht te doen. Maar er zijn dus echt scalpers uit de hele wereld. De scalpers zijn dus mensen die hele grote hoeveelheden, bijvoorbeeld met de PlayStation 5 zag je dat heel erg.
Yeah.
Mensen die bots instelden om alle PlayStation 5's die ook maar beschikbaar kwamen meteen opkochten en dan meteen op eBay zetten voor bizar hoge prijzen. En dat gebeurt dus ook met Pokémon-kaarten. Want Pokémon-kaarten worden meestal heel veel waard. Helemaal als het zeldzame, unieke Pokémon-kaarten zijn.
Oh, dus dit, zijn gewoon... dit worden gewoon... Oh, fuck. Ik had een uitnodiging voor de opening. Ben ik niet gegaan.
Dude.
En toen dacht ik, maar dan kreeg ik dus waarschijnlijk een hele...
Ja, denk het wel. Dan was je nu...
Zeldzame kaart.
Ja.
Ah, shit.
Ja.
Shit.
Maar dat is dus behoorlijk verziekt door dit soort...
Maar zijn ze er nog, de kaart?
Volgens mij niet. Ja,
ze zijn al op.
Volgens mij wel. Ja, volgens mij waren ze, het is echt compleet geplunderd. Ik weet niet hoe het er nu voor staat. Maar Cyberpunk 2077 gaat door naar het vervolg op Cyberpunk. Dus CD Projekt Red heeft nu 2 grote titels in ontwikkeling. Het vervolg op Cyberpunk en de nieuwe Witcher game.
Die is al in de ontwikkeling.
Ja, die zijn allebei nu. Of ja, nu ze gaan nu door. Dus het zijn denk ik toch 2 verschillende teams met wel een soort van overlap waarschijnlijk.
Mm-hmm.
Heel benieuwd hoe dat er dan over 6 jaar als die games uitkomen. Nou ja, Witcher waarschijnlijk iets eerder, maar... En Cyberpunk 2077 is gewoon heel goed nu.
Lekker dat ze het zo toch nog goed
hebben gemaakt. Het is wel een redemption story.
Ja, heel fijn.
PlayStation CEO Rim Giant.
Rim. Jim Ryan.
Jim Ryan treedt af. Hij heeft 20 jaar bij PlayStation gewerkt. En nu maakt hij plaats voor een ander 60-jarige nu Japanse leider. PlayStation. Maar ja, PlayStation is natuurlijk ook Japans in dat opzicht. Dat het...
Maar wie was die Kirozai? Hoe heet die? Dat was toch ook de CEO van Japan? PlayStation Japan.
Jim Ryan was ook niet per se altijd CEO. Maar die heeft wel heel lang bij... Heeft zich een soort van opgewerkt, volgens mij.
Nou, ze hebben het wel goed gedaan. Ik moet zeggen,
PlayStation is op een goede plek.
Zeker vanaf 4 hebben ze het echt heel goed gedaan.
Ze zitten op een goede plek. Ik ben heel benieuwd wat het Nou ja, alle, het hele verhaal met Activision en Microsoft, weet je wel, als Microsoft op een gegeven moment toch beslist om bijvoorbeeld Call of Duty exclusief te maken voor Xbox, dan, ik denk dat dat voor PlayStation best wel een grote klap zou zijn. Maar dat, ze zeggen nu dat dat niet gaat gebeuren, dus dat zou misschien nog een jaar of 10 duren, maar dan nog, weet je, het kan gebeuren. Maar goed, PlayStation is op een goede plek, hebben een goede exclusive met een heldere visie daarachter. Als je een bepaald soort games wil, dan, dan ben je daar aan het goede adres voor dat soort games. Als dat de games zijn die je wil.
Ja.
Horizon Forbidden West komt naar PC. Dus ook een PlayStation titel die weer naar de PC komt. Vind ik wel heel leuk. Ik denk dat volgend jaar wel gaan spelen. Want ik vond de eerste wel, heb ik wel echt van genoten.
Mm.
En het is Nederlands trots.
Zeker Nederlands trots. Ja, ik zat een beetje in een rare plek toen ik Horizon speelde, omdat ik hem, dat was de eerste game die ik speelde na Breath of the Wild.
Ah, ja.
Dus ik zat eigenlijk bij elk ding te denken, waarom kan ik hier niet op klimmen? Mm. Waarom kan ik hier niet op klimmen?
Ja.
Waarom? Dus ik zat niet echt in een goede state om hem te spelen. Maar dat ik heb hem helemaal gespeeld en de combat is geweldig.
Mm.
En de graphics zijn ook geweldig. Ja.
Het is heel, heel treurig eigenlijk, hè? Want zij hebben de eerste voor Horizon, nou, die kwam tegelijk.
Oh ja.
Breath of the Wild. Ja. De tweede kwam tegelijk met Elden Ring. En de DLC kwam weer tegelijk met Tears of the Kingdom.
Ja.
Dus ze hebben echt bij elke release, werden ze vergezeld van een release die ja toch beter echt is. Veel meer impact had. Ja,
ja, maar dan moet je gewoon even met je, met je team gaan zitten,
toch? Kom op,
toch?
Jim Ryan.
Lijkt me.
Ja, dat je denkt, dat, jongens, kunnen we het een maandje, wat kunnen we doen?
Ja, want moet je er iets, dit doen ze gewoon expres.
Ja, ja, precies. Ja. Ze willen gewoon graag de underdog zijn.
Ze willen dat, ja.
En het pakt steeds niet goed uit. EA Sports maakt alle FIFA-games onbeschikbaar in de digitale markt. Dus elke FIFA-game, want zij moesten de naam veranderen omdat ze geen geld meer wilden betalen voor de FIFA-naam.
Oh, daarom. Ik dacht dat FIFA het niet meer, maar ze wilden het zelf niet
FIFA
meer.
Nou ja, FIFA heeft een soort onredelijk voorstel gedaan.
Van wij willen gewoon heel
willen
veel.
Veel meer geld. En toen heeft EA gezegd, zoek het maar uit. Wij nemen wel een andere naam.
Het heet nu FC, toch?
FC, ja.
FC, ik ben benieuwd of dat impact
EA
heeft.
EA FC Club, ja. Ja, volgens mij, ja. Het heeft, ik zag toevallig van de week, de verkoopcijfers heeft echt volgens mij 25% minder goed verkocht dan het vorige. Nog steeds heel goed.
Nog steeds goed, ja. Maar het moet ook wel, even opbouwen.
Ja, precies. Dus het komt wel goed. Maar ik denk dat ze wel dat hebben gevoeld. Want ja, oma die altijd FIFA koopt, die staat nu in de winkel. En die, nou goed, hopelijk is er dan
iemand. Waar is FIFA?
Waar is FIFA voor mijn kleine jongen? Waar is die nou?
Ik heb jij ook altijd, ja, dat is heel erg snobistisch van mij, maar dat ik altijd een beetje neerkijk op FIFA-spelers.
Ja, ja.
Omdat vaak zijn FIFA-spelers mensen die alleen maar FIFA spelen. En geen andere game, denk ik.
Precies.
Ja, je bent geen gamer, je bent gewoon een FIFA-speler.
Ik ben een FIFA-speler en ik vind ook...
Je bent een FIFA-speler,
Nee, ik... Nou ja, het is ook een beetje het vooroordeel. Weet je wel, het is ook heel vaak van mensen die... Ja. Nee, maar die bevestigen het vooroordeel.
Oh, zo.
FIFA-spelers bedoel ik.
Ja.
Dus de ouders van zo'n FIFA-speler, die hebben een beeld van games en gamers. Dat is best wel heel lelijk. Van zo'n jongen die met een blik Red Bull op zijn gamerchair de hele dag zit te schreeuwen. Dat, weet je wel, en FIFA speelt.
Dus ook een beetje
wij hebben het net over Cocoon en over Tears of the Kingdom.
Wij hebben het over filosofische vraagstukken.
Ja, nee, maar echt.
En, serieus, maar dit is ook een beetje hetzelfde met de typische Call of Duty speler. Ja, of zo. Van
en Fortnite ook. Ik bedoel, games hebben gewoon die lelijke kant. En dat is gewoon al lelijk. En het is gewoon...
Maar is het lelijk?
Ja, nou ja, het is ontworpen om toch veel geld uit iemand zak te kloppen. Daar is het echt wel... Ze hoeven niet... ze moeten elk jaar een nieuwe, maar het hoeft ook weer niet. Weet je, het is niet dat er een studio achter zit die heel veel hart heeft voor om iets moois nieuws te maken.
Het is gewoon een Marvel film, zeg maar.
Precies. En, het is een
en wat mij betreft is het ook... Weet je wel, FIFA-spelers houden vaak ook echt van voetbal in het echt.
Ja.
En ik ben helemaal geen voetballiefhebber.
Nee.
Dus ik voel me ook een beetje buitengesloten.
Ja, maar ik wel. Ik hou van
voetbal.
Jij
bent voetbal, liefhebber.
En FIFA, ik vind... Nou ja, kijk, ik heb niks tegen FIFA. Maar ik denk dat het wel iets lelijks doet met het beeld van gamers. Dus dat er heel veel mensen zijn die, maar wat ik zeg, familie of vrienden hebben en kinderen die, ja, die heel veel FIFA spelen, daar heel veel geld aan uitgeven en ook heel erg misschien heel boos worden als ze aan het spelen zijn, dat ze verliezen of dat ze boos worden omdat ze niet de juiste, wat is het, hoe heet dat? Nee, het kan van die Ultimate Team heet het volgens mij. Dan koop je bepaalde spelers of een soort van gotcha, weet je wel. Een soort van kaartjes eigenlijk met spelers. Dat soort dingen. Heel veel predatory elementen zitten erin.
Maar
die gewoon lelijk
zijn. Ik heb bij veel kinderen ook lelijke Mario Kart potjes gezien. Hoor.
Ja, is het zo.
Scheldpartij tussen negenjarige kinderen. En dat je echt dacht, dit gaat niet die goed. Switch gaat weg. Want ik word hier naar van.
Nee, zeker.
Weet je? Ja. Maar ik snap heel goed wat je bedoelt hoor. Want ja, ik begon dit onderwerp immers met ik kijk een beetje neer. Oh,
precies, en toen nam ik het mee en ging
ik en you went with it.
Ja, sorry. Af en toe moet je even iets roepen.
Ja.
Maar goed, er zijn nu veel minder FIFA games
beschikbaar. Maar alle FIFA-spelers die naar ons luisteren vind ik wel.
Ja, jullie zijn vet. Wel geweldig.
Hey, jullie en, zijn zo gaaf.
Het is ook gewoon een goede game. Weet je, er is niks mis mee.
Nee, het is volgens mij echt heel goed gedaan. Maar het is nog steeds dat als ik het zie ik nog steeds een spelletje. Zeg maar, je zou toch denken dat nu met de technologie. Ja. Volgens mij is een voetbalgame grafisch ook niet zo heel moeilijk. Hoeveel elementen heb je nou? Nee, het is geen open world of zo. Ja. Dat zou toch al veel fotorealistisch moeten zijn dan het nu is.
Ik weet het eigenlijk niet. Het zit er wel echt dicht tegenaan hoor, denk ik. Maar daar focussen ook niet per se op. Want
nee.
Ja, ik denk dat ook. Ze zitten gewoon met de engine die ze hebben en ze willen ook weer niet te veel geld uitgeven.
En misschien is dit wel weer een kans voor PES. Ik weet niet of PES nog bestaat.
Nee, bestaat niet meer. Nee.
Ah, want dat was altijd de battle. Dus
alternatief. Ja.
PES en FIFA. En precies. Ik had altijd een beetje Konami. Idee dat PES was de gamers game.
De echte simulatie.
De echte simulatie. Maar Konami maakt helemaal geen games meer, toch?
Nee. Nou ja, ze doen nog wel wat. Maar ze zijn heel erg op pachinko. Op die gokkasten.
Gokkastjes in Japan. Ja.
Ja, en ze af en toe. Nou ja, goed. Er komt bijvoorbeeld wel met Metal Gear Solid remakes aan en zo. Dus
ja. Maar is die ook van Konami?
Nou ja, Konami bezit die license. Ah, dus dat hebben ze dan wel uitbesteed. Maar echt Konami zelf.
Ze hebben geen liefde meer voor. Nou ja, en als je met Hideo Kojima breekt. Nou, misschien was dat ook een onmogelijk iemand om mee te werken. Maar ja, waarschijnlijk. Zeer waarschijnlijk. Ja,
maar goed, inderdaad. Goed, dat terzijde. Sorry als ik FIFA-spelers heb beledigd met mijn rant. Dat was niet de bedoeling. Maar hopelijk begrijpen jullie wat ik bedoel.
Ja, hopelijk begrijpen jullie hoe walgelijk jullie zijn. Ja. We hebben een lijstje nog met games. Welke van deze wekken jouw interesse?
Ik zou zeggen. Assassin's Creed Mirage, 12 oktober. Mm-hmm. Lords of the Fallen ben ik wel benieuwd naar. Ga ik waarschijnlijk niet spelen, maar het is een goede Souls-like. Spider-Man 2 wil jij waarschijnlijk wel gaan spelen.
Daar ben ik 5. Wel benieuwd naar.
Ik ga zeker Super Mario Bros. Wonder spelen. Ja. Die komt oktober 20 uit. 20 oktober.
Ja.
Alan Wake 2 ben ik heel benieuwd naar. Maar dan wil ik eigenlijk toch de eerste Alan Wake nog spelen.
Dat moeten we dan doen. Ik moet hem ook nog spelen.
Ja, moeten we dan proberen voor. Want hij komt naar Game Pass volgens mij.
Hij komt naar Game Pass.
Zeg ik dat nu? Misschien klopt dat wel niet. Weet ik niet. Maar goed, laten we inderdaad. Het is ook wel echt spooky-tober. Dus dan is Alan Wake ook wel een goeie. Volgens mij is het 10, 12 uur of zo. Dat is ook wel wat te overzien.
Heerlijk. Ja. Laten we dat doen.
Gaan we dat doen? Dan kijken we of we rond de release van Alan Wake. Dat is dus eind oktober, begin november. De eerste Alan Wake kunnen uitspelen. Dus als jullie zin hebben om mee te spelen, dan kan dat. Hij staat op Game Pass, de eerste Alan Wake. Dat weet ik wel.
Te gek.
Volgens mij zijn we er dan wel.
Zijn we jongens en meiden. Tot de volgende keer weer.
Yes, bedankt voor het luisteren.
Ciao, ciao.
Doei.
Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.